nu volgt is een deel van een gesprek dat ik had voorafgaand aan het interview met Thomassen.
Een heel ander verhaal waar helemaal niemand zich eigenlijk in verdiept heeft. En wat Ine dus weet, Ine is vroeger actrice geweest. Ik geloof dat ze wel 200-300 keer op en neer is gereden in Hilversum. Hè, op dat terrein daar van het Mediapark. Dat kent ze, nou dat kan ze uittekenen eigenlijk.
Ja.
En het is Ine nog nooit gebeurd in al die jaren dat ze daar was, dat de slagboom naar beneden was. Die slagboom was namelijk altijd open. En juist op dat moment, als de Pim Fortuyn wordt afgeschoten, blijkt die slagboom naar beneden te zijn. En dat is natuurlijk een heel gek verhaal.
Ja, het hek zat dicht, hè? Dat was een
hek zat dicht. Ja. Daar heeft Ine nog nooit van haar leven meegemaakt. En dat kan dus alleen iemand weten, zo à la Ine, die daar dus honderden keren in en uit is geweest, die daar dus heel verbaasd over is. Van, hey, hoe kan dat hek nou opeens dicht zijn?
Ja.
En dan komt dus het wonderlijke verhaal dat er dus aan de ene kant sprake is van Pim Fortuyn is doodgeschoten. Het exacte tijdstip weet ik niet, was het 6 minuten over 6 of zo?
Ja, 6.
Nou ja, staat me even niet zo bij, maar 6 minuten over 6 is die man dus doodgeschoten. En dan komt er dus een auto van een ambulance komt en die ambulance kan niet op het terrein komen, want de slagboom is dicht. Nou, dan rijden ze naar de andere kant, dan mogen ze niet meer binnen, want het heet dat daar nog iemand rondloopt die een pistool in zijn hand heeft. Maar die was ondertussen al lang gearresteerd. Hè? Die Volkert van de Graaf, die hebben ze aangehouden.
Ja.
En het doet, ja, je krijgt dus echt de indruk dat je denkt van, god ja, dit is met opzet zo gebeurd. Ine heeft dus ook uitgevist van, hoe zat het nou precies met die blauwe auto's? Er zijn een paar blauwe auto's die daar met sirenes zijn afgevoerd. Met bewaking van motoragenten die zijn afgevoerd. Ine is zo eigenwijs geweest, die is even gaan informeren van, worden deze auto's gebruikt? Ja, die auto's worden gebruikt. Krijg je dat te horen? Dat blijken dus inderdaad blauwe BMW's te zijn. Dat verhaal klopt dus. En dan denk ik dus van, ja, worden we nou zo voor de gek gehouden met de informatie in Nederland?
Hoe zit het nou met die blauwe BMW's? Dat snap ik niet.
Er is een theorie, daar heeft u geloof ik ook eens ooit iets over gepubliceerd, dat er dus na dat het de moord heeft plaatsgevonden, zijn er een paar mensen die hebben dus een blauwe BMW zien wegrijden met politie-escorten erbij.
Ja, ja.
Dat is een heel gek verhaal als je dat zo hoort. Maar het blijkt dus dat de politie die blauwe BMW's heeft, namelijk voor speciale gelegenheden. Stel, ik noem maar wat, de minister-president moet even ergens naartoe, hup, in een blauwe BMW, een motoragent ervoor, een motoragent erachter en hup, weg met die man. En die dingen kloppen dus. Ze hebben inderdaad van die BMW's. En als u er dan over nadenkt dat er dus een half peloton van de ME klaar stond, want dat toevallig langs reed.
Ja.
Ine is dus gaan bellen van hoezo, waarom? Nou, ze krijgt dus van een insider, van iemand van de politie te horen, op de vraag van waarom was daar een peloton ME? Ja, misschien was er een UFO geland. Dat wordt er letterlijk gezegd.
Ja, ze werd dus afgepoeierd.
Nee. Het werd gezegd van, zelfs bij de politie vond men het zo idioot dat daar toevallig, moet u zich voorstellen, toevallig komt daar dan een half peloton ME komt daar langs. Precies op datzelfde moment, zoals er ook net toevallig een helikopter van Soesterberg opstijgt om boven het Mediapark rond te kijken. Dat is natuurlijk volslagen belachelijk. Die mensen wisten dat van tevoren.
Dat van die helikopter ken ik niet.
Er is een helikopter op het moment dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Een paar minuten later was er dus een helikopter boven het terrein.
Ja.
Die kwam van Soesterberg af. Wat moest hij daar? Wist hij dat van tevoren?
Nee. Nou, maar ik heb het zelf ook opgeschreven als zijnde vreemd van die snelle reactie van de politie. Aan de andere kant zie je wel eens wel vaker bij toevallige problemen dat er ook heel snel politie aanwezig kan zijn.
Ja, maar dan heeft u nog niet goed doorgezocht, want er waren ook nog twee agenten bij betrokken. De een heette Plantinga, als ik me goed herinner, en meneer Molenaar. Die waren daar dus met een speciaal soort speurhond. En Ine heeft dus navraag gedaan bij een meneer die dus iets van het politiekorps af weet. En die honden die zijn normaal gesproken altijd privé bij een bepaalde rechercheur thuis, die honden.
Oké. Okay.
En dat zijn dus niet honden die ze gebruiken voor relletjes, maar speurhonden. Want die honden die ze bij relletjes gebruiken, dat is een ander soort. Daar hebben ze geloof ik een kenneltje van, die kunnen ze zo ophouden. Maar dit waren dus twee speurhonden. En het is dus volslagen ondenkbaar dat die speurhonden, laten we zeggen, 2 minuten later klaarstaan. Dat is onmogelijk.
En die hadden ze ook echt nodig, die speurhonden? Nou, om te blaffen misschien, net als een hond uit zijn kennel.
Ja.
Nee, ik bedoel, dus niet om te speuren, maar om voor andere doeleinden.
Kijk, als het gewone, laten we zeggen, honden waren voor redden, was er niks aan de hand. Maar het zijn juist twee speurhonden. En dat kan dus niet.
Nee.
Want die moet je oppiepen, die mensen. En die hebben dus, die neemt er precies uit laten vlooien. Dan heb je zoveel, wat is het, zoveel, ik geloof een kwartier of 20 minuten heb je nodig voordat die mensen überhaupt er zijn met die honden. Maar die stonden gewoon klaar.
Bij de benzinestation.
Ja. En dat is dus heel wonderlijk wat daar gebeurt.
Maar het wonderlijkste wat ik tot nu toe heb gehoord is eigenlijk die dat verhaal van die schotwonden.
Ja.
Want dit kan je nog allemaal afdoen als toeval, hè? Ook al is het dan niet zo heel toevallig.
Nou, Ine is nog verder gegaan. Ine heeft, ik weet niet waar ze het vandaan heeft, maar Ine heeft foto's van een meneer die op dezelfde manier vermoord is. Die dus dwars door zijn kop geschoten is aan de bovenkant. Het wonderlijke is, als je dus iemand aan de bovenkant door zijn kop schiet, dan ligt de hele onderkant eraf. Daar heeft ze dus een foto van. Dus een meneer met een pistool, precies dezelfde wijze, is van 40 jaar eerder door zijn hoofd geschoten.
Maar ik ken de details eigenlijk niet zo goed van dat door het hoofd schieten. Want als je hem ziet op liggen bij de telegraaffoto's, dan kun je nog zijn gezicht zien. En,
Ja. Maar heb u wel eens gesproken met iemand die echt gevochten heeft in een oorlog? En dat is dus iets wat wij in Nederland niet meer hebben. Wij hebben in Nederland niet meer op ons netvlies wat er nou precies gebeurt als iemand door zijn kop wordt geschoten.
Want dat was het geval bij Fortuyn.
Fortuyn is dus, even helemaal los van de vraag wie dat nou wel of niet gedaan hebben, of ze nou alleen waren of niet. Als u iemand van boven door zijn kop schiet, van korte afstand, hè, want daar gaat het om. Als je dus iemand van boven door zijn hoofd schiet, dan ligt zijn onderkant eraf. En daar heeft Ine foto's van, om dat te laten zien, dat dat inderdaad zo is.
Maar wat is, nog even recapitulerend, het officiële verhaal bij Fortuyn wat betreft die wonden? Want het zijn dus 5 schoten geweest?
De details moet u zich eigenlijk in gaan verdiepen. En dat heeft Ine dus gedaan. Als u dus al die rapporten gaat lezen. Ine heeft alle rapporten gaan lezen van de mensen die daarbij waren. Zoals die Firou Serual en al die andere mensen. Wat ze nou precies gehoord hebben. En Ruud de Wild ook. En wat hebben ze nou gehoord? Ruud de Wild heeft dat ook verklaard voor de politie. Hij hoorde 2 schoten. Hij keek vervolgens en hij zag dus dat Volkert van de Graaf daarna 3 kogels afvuurde. Of 4. Ja, 4 kogels afvuurde. Wat wil dat zeggen? Er is dus een keer 2 keer geschoten door iets of iemand, dat weten we niet. En die 2 keren gaan dus over het in het hoofd schieten.
Want hij was dus kennelijk in zijn hoofd geschoten?
Hij is dus in zijn hoofd geschoten, daar is hij ook aan overleden, doordat hij dus in zijn hoofd is geschoten. Maar als je dus iemand boven in zijn hoofd schiet en Ine heeft een foto van exact dezelfde plek, dan ligt dus de hele onderkant eruit.
Maar hoe kan je, maar ze stond op gelijke hoogte, hoe kan hij dan van boven zijn beschoten?
Dat weet u zelf ook, dat iemand anders geschoten heeft.
Ja.
Die zat toevallig op dat elektriciteitshuisje. Wat niet iedereen zich realiseert, dat is dat in dat elektriciteitshuisje kun je dus ook de slagboom klaarmaken. Want daar zit ook het mechanisme van in.
Ja.
En klaarblijkelijk heeft daar dus iemand iets gedaan in dat huisje. Maar het wonderlijke is, als u dus op korte afstand iemand door zijn hoofd schiet, zoals dat bij Fortuyn is gebeurd, boven in zijn hoofd, moet zijn onderkant eraf liggen. Dat is niet gebeurd. Er zijn 2 verklaringen voor. Of het is niet van dichtbij gebeurd, dat schot in zijn hoofd. Of het is met een lichter kaliber gedaan. En als dat een van de 2 mogelijkheden is, nou zeg maar allebei de mogelijkheden, kan Volkert dat niet gedaan hebben, dat hij in zijn hoofd heeft geschoten. En dan komen we dus weer uit bij het verhaal van we hebben een kogeldeel wat nergens op lijkt. Wat we niet kunnen identificeren als zijnde uit het pistool van Volkert van der Graaf.
En zat dat stuk toevallig ook in zijn hoofd?
Dat is ook iets wonderlijks. Ine is ook zo ver gegaan dat ze even wilde weten wat daar nou precies in dat hoofd gebeurd is. Als u in de rapporten kijkt, is er een sprake van dat er dus kogel... wat was het ook alweer? Kogel? Nee, even denken. Ik moet even goed denken. Resten van de kogel zijn aangetroffen in het hoofd, geloof ik. Nou, is Ine eens gaan navragen bij mensen die daar verstand van hebben. En iets heel wonderlijks wat wij dus niet weten is dat als iemand door zijn kop wordt geschoten in Nederland, gaan ze die kogel er niet uitbuiten, want ze gaan ervan uit, ook dat is dat en dat geval. Hè. Dat gebeurt dus bij iemand die ze door zijn kop schieten en ze doen helemaal niks. Het enige wat ze dus geprobeerd hebben is een paar met een pincetje en een paar van die botdeeltjes eruit te halen. Want als je dus in iemands hoofd schiet aan de bovenkant, zit er dus aan de bovenkant van je schedel een mooi rond gaatje, maar aan de onderkant is dat dus helemaal versplinterd.
Ja.
Het is een je dat voorstellen. Dat is dus een heel groot gat aan de onderkant van je schedel. De bot is ongeveer, nou, laat ik eens schatten, 4, 5 millimeter dik, zal ik maar zeggen. De onderkant is dus helemaal versplinterd. En die delen gaan ze er niet uithalen. Dat doen ze niet. En dat hebben ze bij Kennedy gedaan. Nu moet maar eens even denken wat er bij Kennedy gebeurd is. Het staat zelfs mij nog op het netvlies dat... Ja, Jackie zat er geloof ik naast. En op een gegeven moment vloog de achterkant van het hoofd van Kennedy eraf.
Ja.
En dat is dus bij Fortuyn helemaal niet gebeurd. En dat is natuurlijk heel vreemd als u daarover nadenkt.
Maar Fortuyn zou van boven zijn beschoten toen hij eenmaal op zijn knieën of zo was gevallen.
Wat ik heb begrepen is dat hij dus in zijn hoofd is geschoten 2 keer. En daarna heeft dus Volkert van de Graaf in zijn lijf geschoten. Precies zoals dat ook bij Chris van der Werken gebeurd is.
Ja, oké. Okay. Maar dat van boven schieten, hoe kan je iemand van boven dan beschieten als je op gelijke...
Hij is dus voor de eerste keer als ik me goed herinner, de linkerkant van zijn hoofd geschoten. Boven, in de plaats van zijn oor, geloof ik, als ik me goed herinner. Doordat hij daar dus geraakt werd, neigde hij naar voren. En op dat moment is hij boven in zijn hoofd geschoten. Want de eerste kogel is dus de kogel die dus in zijn slaap is terechtgekomen. Want Ine heeft ook laten uitvissen door iemand die er verstand van heeft. Of je dus op zo'n korte afstand iemand door zijn hoofd aan de bovenkant kan schieten. Dat zou kunnen, hè, want Fortuyn was vrij groot. Ik geloof dat hij 1,90 meter bijna was.
Ja.
1,88 als ik me goed herinner. En als je dat op zo'n korte afstand doet, dan moet zijn hele kaart eraf liggen. Nou, die zat er nog keurig aan.
Maar als je van boven iemand van 1,90 meter wil beschieten, dan moet je toch hoger staan dan die persoon.
Juist, nou, daar heeft hij nou precies, geroepen waar het om gaat. Want Volkert van de Graaf was kleiner. En daar is dus zeer goed over nagedacht. Dit kan gewoon niet wat men ons wil doen.
Ja, of hij heeft Fortuyn eerst beschoten in zijn borst, toen zakte Fortuyn door zijn knieën en dan kun je daarna iemand van boven beschieten. Ook al is hij 1,90.
Nee, want dan moet u de getuigenverklaringen maar eens doorlezen. De getuigenverklaringen zeggen dit, er werd eerst 2 keer geschoten en daarna hebben ze dus Volkert van de Graaf zien schieten in het lijf van Fortuyn.
Oh.
Dat heeft niet één persoon verklaard, maar dat hebben bijna alle mensen verklaard die daar toen stonden.
En toch, dus eigenlijk is het enige wat gezien is wat Volkert betreft dat hij geschoten heeft in het lijf. En na afloop bleek dat Fortuyn ook nog in het hoofd was geraakt.
Juist, exact, dat heeft u heel goed samengevat.
Dat is, zo werkt het dus.
Ja, ja.
En maar dat is, heeft iemand dat ooit verklaard?
Hoe bedoelt u verklaard?
Nou... Dit is toch duidelijk de sprake van een discrepantie. Hier kan iets niet. Bij het uitspreken van die zin klopt er iets niet. Heeft iemand dat ooit verklaard?
De mensen die, bijvoorbeeld Ruud de Wild is het gevraagd, en al die andere mensen, en bijvoorbeeld Veroes Serumal, van wat hebben jullie, en trouwens hadden de boy ook, wat hebben jullie nou gehoord en gezien? Wat ze gehoord hebben, ze hoorden 2 schoten. Veroes Serumal en de boy liepen een paar meter ervoor, die draaiden zich om naar die 2 schoten. En op dat moment zagen ze dus Volkert van de Graaf in het lijf van Fortuyn schieten. Dat staat letterlijk in het politierapport.
Oké, okay, maar dan zouden die eerste 2 schoten in principe ook hebben kunnen gelost.
Ja, maar dan hebben we toch het probleem dat er dus een kogeldeel is gevonden wat niet uit zijn pistool komt. En iets heel anders, en dat weet u zelf ook. Hij had plastic handschoenen aan. Nee, rubber. Nee, wat is dat nou? Plastic. Hij had handschoenen aan.
Latex misschien.
Latex, ja, dat is het woord, sorry. Even overdenken. Hij had latex handschoenen aan. Er is een onderzoek geweest naar die latex handschoenen. Die latex handschoenen die hij dus aan had, die heeft hij aangedaan nadat hij dus die middag dat pistool had schoongemaakt. Nou is dus de vraag, waarom heeft hij dat pistool schoongemaakt? Heeft hij nou ook laten uitvissen? Want dat pistool heeft hij gebruikt die middag. En dat is bewezen, want meneer Plooi heeft vastgesteld dat er dus pollen zijn gevonden in zijn auto die niet van het terrein van het Mediapark zijn en niet uit de buurt van zijn huis. Dan komen we dus weer terecht bij het verhaal van iedere keer als u dus gaat lezen wat is er nou precies gebeurd bij die moord, hoort u meteen al van ja, er zijn 7 kogels. Hoezo 7 kogels? Nou, dan blijken dus in zijn huis doosjes te staan. En Dina heeft exact die doosjes uitgeplooid van verkopen die verpakkingen. Ja, het leuke is dus, hij heeft dus verpakkingen staan thuis van 25 stuks. En er ontbreken dus 7 kogels uit. Stelt u zich nou eens voor dat hij alleen geschoten heeft. Dat er dus geen sprake is van een tweede schutter.
Ja.
Hij heeft dus 7 kogels bij zich gestoken. Nou, we weten dus dat hij er 6 heeft afgeschoten en 1 zat er nog in zijn pistool. Dan blijft de vraag over waar heeft hij dan 's middags mee geschoten. Want hij had kruidsporen aan zijn handen. En die kruidsporen zaten onder de handschoenen. En die zijn dus klaarblijkelijk van die middag staan schieten ergens. Dat is dus volgens meneer Plooi is dat bewezen. Maar als die dus heeft geschoten, al heeft hij maar één kogel geschoten, dan klopt het verhaal al niet meer. Dat er dus 6 kogels uit zijn pistool in Fortuin zijn geschoten. Dat kan dan al niet meer.
Ja, of met een ander pistool.
Ja, die theorie is ook al geopperd als hij een ander pistool had. Maar ze hebben maar één pistool bij hem aangetroffen. En dan komen we dus bij het verhaal. Hoe komt hij aan dat pistool? Maar Nina heeft het helemaal uitgevlooid tot het moment dat het pistool gemaakt werd met het serienummer. Wie het allemaal gebruikt heeft, waar het vandaan komt. En het leuke is dus dat die Volkert had vroeger een ander pistool. Want er is een huisbaas geweest waar hij ooit in Harderwijk, geloof ik, woonde. Die is eens een keer stiekem gaan kijken in zijn kamertje en die vond daar een pistool. Had de recherche gezegd, meneer, wijst u dat pistool eens aan. Maar hij wees dus een Walter-pistool aan en niet een Star-pistool. Dus blijkbaar heeft die man vaker geschoten. En wat dan eigenlijk onderzocht moet worden is, waar is dat eerste pistool gebleven? Hoor je niemand over. Vlak Fortuin is op een maandag doodgeschoten, maar in het weekend kreeg dus Volkert visite. Er zijn een paar auto's zijn er geweest in Harderwijk. En daar zaten mensen in en om een of andere merkwaardige reden heeft de politie dat nooit onderzocht. Er is een keer gevraagd aan Volkert van wie kwam er nou op visite. Nou, er kwam niemand op visite. Maar er is dus een buurtonderzoek geweest en alle buren hadden gezien dat daar 2 auto's kwamen. Met mensen, ja, wie waren dat dan? Weet je, dit soort vragen zijn allemaal nooit beantwoord. Daar is men gewoon overheen gewalst. En er is ook nog een rood autootje gezien wat vlak na de moord bij het huis van Volkert was. En een meneer die een keer daar naar binnen is geweest, waarvan men ook niet heeft onderzocht wie het is.
En er is ook een theorie dat Van de Geest zou worden opgewacht door zijn maat, maar die was er in één keer niet. En toen is hij zelf maar gaan rennen.
Het gaat nog verder, want ineens zover gegaan dat er is dus sprake van dat Volkert van de Graaf in Breda gezien is.
Ja.
En Ine heeft dus die meneer opgezocht die dat beweerd heeft. Dat is een meneer die bij een garagebedrijf werkte. En die houdt bij hoog en bij laag vol dat die Volkert daar gezien heeft met 2 andere mensen. En een van die 2 mensen was dus iemand die nogal verdacht veel lijkt op de man die waarschijnlijk geschoten heeft. De andere man, zal ik maar even zeggen. En blijkbaar heeft men het idee gehad om daar de moordaanslag te gaan plegen. Maar Fortuin kwam naar buiten, er was een zootje kinderen omheen. En toen heeft men besloten van, dat gaan we maar niet doen, want stel je eens voor dat hier op Fortuin wordt geschoten. En we zouden een paar van die kinderen raken. En dat was dus helemaal verkeerd. En dat is klaarblijkelijk afgewimpeld. Maar dan moet u zich eens even in de voorgeschiedenis proberen te verdiepen wat Volkert die dag deed. U leest dus in de officiële stukken, leest u van justitie weet niet wat Volkert die middag gedaan heeft voorafgaande aan de moord. Maar het wonderlijke is, als u de politierapporten bekijkt, dan komen ze met theorieën. Hij heeft een scheerapparaat gekocht, hij heeft een krabbertje gekocht om zich te scheren. En dat zijn dus hele wonderlijke dingen, want er is nooit een onderzoek gedaan naar of die aankopen ook gedaan zijn door dezelfde meneer. Je moet je eens voorstellen dat u broodjes gaat kopen of boodschappen gaat doen. Dat zou toch meteen in de Telegraaf staan de volgende dag?
Ja, maar het is toch ook vermeld geweest dat hij dit scheerapparaat heeft gekocht?
Ja, dat is vermeld geweest, maar er staat niet bij dat iemand hem herkend heeft. En dat heb je dus in Breda. In Breda is die wel herkend.
Ja. Dus hij heeft misschien de scheerapparaat niet gekocht. Iemand anders.
Dat kan iemand anders gedaan hebben gewoon om hem...
Het scheerapparaat werd ook gebruikt om te zeggen, ja, hij had plannen voor daarna. Uh-huh. En wat moet hij met een scheerapparaat, ja?
Ja, vertelt u dat maar.
Of hij wou er netjes niet onopvallend uitzien voordat hij dan in de buurt van Fortuin zou komen.
Ja, ja, ja.
Maar... Maar goed, hij heeft dus 2 schoten er zijn dus 2 schoten gelost. En toen zagen mensen dat Van de G die schoten, de rest van die schoten deed.
Nee, maar het is een heel ingewikkeld verhaal.
Ja.
Ine heeft er 410 pagina's aan besteed. En ik zou zeggen, ja, het beste wat u eigenlijk kan doen, zodra het boek uit is, gaat u het even uitspellen. En dan kunt u dus, ja, alles tot uit en treuren kunt u daarin lezen wat er gebeurd is.
Hoe is het mogelijk dat zij dit heeft kunnen doen?
Ik zou gaan zeggen, ja, Ine is op een gegeven moment geïnteresseerd geraakt in Pim Fortuin. En ze heeft alles wat Pim Fortuin heeft letterlijk gelezen en heeft ze zelf staan. En ja, in Ines leven is alles heel wonderlijk, want de broer van Pim Fortuin woont dus in het huis van Ines vader in België. je dus ook niet verzinnen.
Nee.
Ze wilde een keer het adres hebben van Martin Fortuyn. En toen ik ze dat dus gevraagd aan de LPF, toen kreeg ze het adres van de vader. Hè, waar het huis waar de vader vroeger woonde. En ja, men weet dus dat ze ermee bezig is. En in haar boek zijn dus, ik weet niet wat staat erin, iets van 120, 150 foto's. En het merendeel van die foto's is nog nooit gepubliceerd. Dat zijn allemaal hele bijzondere foto's. Want ze is dus gaan rondvragen. Op de universiteit bleken mensen foto's te hebben. Ineens als foto's uit het homocircuit. Hele aparte foto's. En foto's dat hij bijvoorbeeld in Engeland is geweest. Dat hij daar op vakantie was. Allemaal hele bijzondere foto's die nog nooit iemand gezien heeft.
Heeft zij een verklaring voor het motief van de graaf?
Nee, ik geloof het niet. Dat is allemaal te ingewikkeld wat u nou vraagt. Maar ja, laten we zeggen, als u kent het hele geval. Er is veel meer aan de hand dan wij denken. En dat merk je al met dat verhaal van de Green Bricks, wat daar gaande is. Dat iedereen heeft een aantal van die politici laten benaderen. En die zeggen dan meneer Van der Rooij niet te kennen, terwijl ze dus gebombardeerd zijn met informatie daarover. En dan krijg je te horen van we kennen de man niet. Terwijl als je dus nakijkt hoeveel brieven ze bijvoorbeeld gestuurd hebben aan Marijnus en noemt u al die politici maar op en die doen gewoon of ze gek zijn. En de open vraag blijft, dat mag dus de lezer geloof ik invullen, wat dus de werkelijke reden is van die moord. Nee, want er zijn zoveel theorieën over.
Ja, waaronder de JSF.
Ja, dat komt ook uitgebreid ter sprake. Daar heeft Ina ook van alles over gevonden.
Ja? In verband ook met de gesprekken met Sobel?
Ja, alles staat erin. Je kunt dus geen niet bedenken wat staat in het boek. Het is echt het meest complete boek wat er ooit over Pim Fortuyn geschreven is. En het wordt ten doop gehouden op 6 mei in Zaal Engels. En ik geloof dat Wilbrand Maanwijk